In 2 Samuel 8 waren wij bij de krijgsverrichtingen. Want zo heet zoiets naar het schijnt. De krijgsverrichtingen van David. Daarmee kreeg hij ook daadwerkelijk wat. Dat wil zeggen, breidde hij zijn rijk uit. Want ja, zoals ik vorige keer ook gezegd heb, hij was net gekomen tot het koningschap over alle stammen van Israël. Over heel Israël dus. En hij had inmiddels een paleis. Maar daarna, blijkbaar, is er sprake van de opkomst van zijn macht, om zo te zeggen. Hetgeen toch door de buurlanden als bedreigend werd ervaren. Al of niet terecht, want dat doet nou ook weinig ter zake. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Zodat zij hem lastig vielen. Militair, om zo te zeggen. En toen gebeurde het tegenovergestelde, namelijk David trok erop uit om zich te verdedigen tegen de Filistijnen en tegen de Moabieten en allerlei Syriërs. Dat wil zeggen van allerlei verschillende Syrische Aramees, moet je eigenlijk zeggen. Want dat woord staat er ook, hè? Aram. Van allerlei Aramese, kortom Syrische stammen, clans, dan wel koninkrijkjes. Ik heb je vorige keer een kaartje gegeven, meen ik, waar het een en ander op vermeld staat. En die worden allemaal door David verslagen, dan wel onderworpen. En uiteindelijk waren wij bij vers 6. David legde bezettingen in Syrië. Kortom, hij bezette Syrië. Dat wil zeggen Syrië van Damascus, want zover ben je dan al. En de Syriërs werden David tot knechten, brengende geschenken, want dat is dan wat er gebeurt. Ze worden onderworpen en daarom moeten ze belasting betalen. Tribuut. En de Heere behoede David overal waar hij heen toog. Daar zijn we vorige keer geëindigd, min of meer, onder verwijzing naar hoofdstuk 7. Waar staat in vers 9 in onze Statenvertaling: ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. En ik heb erop gewezen dat deze combinatie van teksten dan toch een sterke aanwijzing is, een sterk argument is voor het vertalen van 7 vers 9 in de toekomende tijd. Zoals het ook hier en daar te vinden is. En dat geldt dan voor de rest van de uiteenzetting daar ook, met name van vers 10, waar het zware consequenties voor heeft, namelijk dat Israël in de toekomst een andere plaats zou krijgen om te bewonen. Want dat is dan wat er staat, feitelijk. Maar zo is dat, de Heer behoede David overal waar hij heen toog. Het zal u ook duidelijk moeten zijn dat deze hele kwestie van dat hij de omliggende volkeren in elk geval onderwierp, of althans dat hij vanuit Jeruzalem, dat hij tot residentie gemaakt had, als eerste, om zo te zeggen, als eerste Israëliet, toch? Nadat hij veroverd was op de Jebusieten, dat hij vanuit Jeruzalem de omliggende volkeren aan zich onderwierp. Het zal u duidelijk zijn, hopelijk, dat er een parallel is met de profetieën die spreken over de komst van Christus, de zoon van David, die de vervallen hut van David zou herstellen, met name in Jeruzalem. En dat is in een periode eveneens van 7 en 33 jaar, toch? In de toekomst. En als die 7 jaren voorbij zijn en de 33 beginnen, en de Heer dus zelf inderdaad zijn positie kiest, zijn residentie kiest in Jeruzalem, dat voor dat doel dan toch veroverd dan wel gebouwd moet worden alsnog. Waarom ook niet? Ja, vanaf dat moment is er natuurlijk sprake van dat de volkeren met name de omliggende volkeren, want die komen het eerst aan de beurt, logisch te wijzen, dat die aan Christus zouden worden onderworpen. En dat is de parallel met deze geschiedenis hier in 2 Samuel 8 en met name 10. Maar daar zijn we nog even niet. Er staat bovendien vanaf vers 7, David nam de gouden schilden die bij Hadad Ezer's knechten geweest waren. Hadad Ezer, dat is die van vers 3. David sloeg ook Hadad Ezer, de zoon van Rechel, de koning van Zoba, van Aram, Syriërs zijn het allemaal. Maar David nam de gouden schilden die bij Hadad Ezer's knechten geweest waren, of het massief goud was of niet. Massief goud lijkt me erg onhandig voor een schild. Punt 1, goud is zacht. Dus 1, en maar het is wel zwaar. Dus ja. Maar misschien waren er toen ook mannetjes putters. Weet je veel. En allerlei andere vinken, soorten. Maar toen maar weer. Weet ik veel. Ik zal me er maar niet in verdiepen. Ik weet wel dat als daar sprake is van goud, dan kan het verguld zijn, maar dat betekent niet geanodiseerd. Met zo'n heel flinterde laagje, zoals wij dat tegenwoordig doen. Maar dan is het echt bladgoud, wat er op gewerkt wordt op de een of andere wijze. Hoe dat precies gaat, weet ik ook niet. Ik heb geen idee. Ik heb het wel gezien hier en daar, in de musea kom je dat tegen. En hier en daar in de Europese paleizen. Met gouden deuren en gouden deurposten en dorpels en goud. Je mag er niet aankomen, het zit erop. Op hout. Het is bladgoud wat erop zit. Hoe ze dat kunstje doen, weet ik. Ja, dat klopt. Ook kroonluchters enzovoort zit bladgoud op. Dat hele proces, ik weet niet van wanneer dat stamt, maar het hele proces van anodiseren. Dat wil zeggen dat het elektrisch gebeurt en dat goud zich afzet op, aanzet op het materiaal. Ja, dat weet ik ook niet hoe dat werkt. Ik heb ooit eens een keer een saxofoon laten vergulden. Men heeft mij verzekerd dat de kosten, dat was niet het goud. De kosten was dat de dingen uit elkaar moesten en dat moest in zo'n bad en dat moest onder allerlei voorzorg. En dat was nog een heel kunstje, maar het goud dat ervoor gebruikt wordt, dat is eigenlijk te verwaarlozen. Dat telt niet aan. Een heel dun laagje. Ja. Dunner dan lak. Op zo'n instrument, de meeste saxofoons zijn gelakt, hè. Of ze zijn van zilver. En dan zijn ze nogal zwart, gewoonlijk. Dan blijf je aan poetsen, dat is een verschrikking. Ik weet er alles van. Maar lak is vele malen dikker. Goudlak, standaard. Maar het is vele malen dikker dan goud. En een goudlaagje erop. Dus geanalyseerd goud. Ja, daar blijft het echt mooi van. Er komt wel aanslag op, maar het blijft gewoon mooi. Beter dan dat je het eraf laat. En het klinkt nog beter ook, kan ik u echt zeggen. Dat is echt waar. Ik heb het vaak genoeg kunnen proberen, maar meer zal ik u daar niet over vertellen vandaag. Maar dat scheelt aanzienlijk, ja. Maar toen maar weer. Maar gouden schilden, ik weet niet, er moet bladgoud opgezeten hebben. En misschien waren ze ook hoofdzakelijk voor de sieren, voor ceremoniële doeleinden. Dat zou kunnen, maar toen maar. Schilden werden trouwens vroeger in Europa geschilderd. En daar komt het woord vandaan. Schilderen. Een schilder is een schilder, iemand die schilden maakt. Dat is een schilder. En het andere heet een verver. Eigenlijk een verwer met een B ertussen. Komt het woord nog wel eens tegen. Een verver. Dat is het. En een schilder, dat is dus meteen ook een kunstschilder, want op die schilder moesten allerlei emblemen, een wapenschild, zo heet het toch, moesten geverfd worden. Maar zo iemand die dat doet, is dus een schilder, omdat hij schilder maakt. Alleen bij ons is schilder geworden iemand die verf tegen de muur smijt of waar ik ben op kwakt of appelt. Wat het maar is. Dan zie je hoe gek het met een taal gaat soms, hè. Dat verwoord. De andere kant is dat ons woord voor schild gewoon dit Hebreeuwse woord is. Dat is ook wel aardig om dat eens te melden. Shelet. Een shin, een lamed, ik denk een taf, maar het kan ook een teet zijn. Het Hebreeuwse woord hier vertaald met schild. Het is gewoon ons woord schild. Dus, gek, dat doorstaat de eeuwen, daar gebeurt niks mee. Maar het begrip schilderen, dat in een paar eeuwen heeft dat een totaal andere betekenis gekregen. Nou ja, toen maar weer. Een schild. Het wordt hier vermeld. Er staat ook, hij bracht ze te Jeruzalem. En daartoe nam de koning David zeer veel kopers. Dat wil zeggen, koper. Is het du cuivre of zoiets in het Frans? Weet ik het. Kopers, tweede naam. Hij nam veel koper. Maar dan tweede naam uit Bettag en uit Berotai steden van Hadad Ezer. Men heeft mij verzekerd dat deze steden liggen in een gebied waar veel koper in de grond zit en waar het gewonnen werd. Dat geloof ik meteen. En dan weet u dat ook weer. En daarna is de vraag waarom dat hier vermeld wordt, dat die goud en koper meeneemt. Dan moet ik u zeggen, nou, goud is in ieder geval kostbaar, daar is niks aan uit te leggen. Koper, prijs van koper is de laatste decennia flink opgelopen. Dat wel, behalve het nou zo duur is. Men had het nodig voor de... om brons te maken. Ja, koper en tin. Brons. Dat is hard. Daar hadden ze het voor nodig. Dus het werd beschouwd als heel waardevol. Bovendien werd het inderdaad ook voor de sier gebruikt. Ook hoor. Overigens. Maar waarom dat erbij staat hier. Wel, dat wordt ons uitgelegd in het parallelle gedeelte van... waar het maar was, in 1 Kronieken 18. Want dat is bijna woordelijk gelijkluidend, 1 Kronieken 18. Bijna gelijkluidend aan 2 Samuel 8, met hier en daar een afwijking. En die vind je hier ook. Want daar staat in vers 7 van 1 Kronieken 18. En David nam de gouden schilden die bij Hadad Ezers knechten waren. Dus hij vond niet ergens op een plek een stapeltje van die gouden schilden. Maar kennelijk nam hij ze af van de tegenstander. Hè? Die werd ontwapend en toen zat hij met de verzameling schilden van Hadad Ezers knechten. En hij bracht ze te Jeruzalem. Ook nam David zeer veel kopers uit Tipgat en uit gunsteden van Hadar Ezer, heet het hier. David, want een R en een D zijn in het Hebreeuws toch tamelijk lastig van elkaar te onderscheiden. Vooral als ze met de hand geschreven worden. Want een Dalet en een Resh, daar vergis ik me ook nog wel eens in bij het lezen. Maar doe maar. Maar dan staat er, daarvan heeft Salomo de koperen zee en de pilaren en de koperen vaten gemaakt. Dat wil zeggen, dat koper heeft hij gebruikt voor de tempel in Jeruzalem. Daarvoor heeft Salomo, dit is David die het verzamelt, maar Salomo heeft het gebruikt voor de koperen zee, de pilaren, de koperen pilaren waren dat. En de koperen vaten, dat alle andere koperen werktuigen. Dat is wat het is. Daar moet ik trouwens aan toevoegen dat daar veel meer koper voor nodig was dan wat hier is binnengehaald. Maar de kopermijnen van Salomo zijn sowieso al legendarisch. Bovendien wordt Salomo geacht, en misschien David al, koper te hebben gehaald van over de Atlantische Oceaan. Uit Noord-Amerika, New England, Noord-Amerika, Noordoost-Amerika. Jazeker, maar die krijgt u er gratis bij van mij deze keer. Want als u denkt dat het een beetje kopen nooit genoeg kan geweest zijn, moet ik u zeggen, dat is ook zo. Maar waar het om gaat, is dat die vijand wordt verslagen en wat het op een of andere wijze oplevert, wordt gewijd aan de Heer, is tot eer van God, om zo te zeggen. Het wordt gebruikt voor de tempel, voor de tempelbouw. Want David is degene die het materiaal verzamelt, waarna Salomo in de gelegenheid is om de tempel te bouwen. Dat is de volgorde. Goed. Dan weer terug naar 2 Samuel 8. Vers 9. Als nu Toi, ja, dat kan hij ook niet helpen, denk ik wel eens, hè, dat die man zo heet. Als nu Toi, de koning van Hamat, hoorde dat David het ganse heer van Hadad-Ezer geslagen had, zo zond Toi zijn zoon Joram tot de koning David om hem te vragen naar zijn welstand. Want zo gaat dat, hè, naar de welstand vragen. Een officieel bezoek. En om hem te zeggen vanwege dat hij tegen Hadad-Ezer gekregen en hem geslagen had. Want Hadad-Ezer voerde steeds krijg tegen Toi. En in zijn hand waren zilveren vaten en gouden vaten en koperen vaten. Kortom, Toi onderwierp zich zo vanzelf aan David. En leverde zilveren, gouden en koperen voorwerpen in. Dat u niet denkt dat het pannen en potten zijn. Hoewel dat koud kunnen zijn, maar vaten... Een vat is nog altijd een stuk gereedschap, wat het maar is. En omdat een vat, een kom, een bak, of hoe het maar heten mag, het meest voor de hand liggende gereedschap is wat de mens nodig heeft, wordt het woord gebruikt voor alle gereedschappen. Tot in het Nieuwe Testament aan toe. Je moet toch gewoon leren dat het dat betekent. Hè? Iets wat je vatten kunt, iets wat je beet kan pakken, een gereedschap waarvan je je bedient. Dus waarin een mens zich onderscheidt van bijna alle dieren, behalve dan de mannetjesputters. Want die gebruiken een vingerhoed om water te putten, dat kent u toch of niet? Nee? Echt niet? Nou ja, zo'n beest heet gewoon een distelvink. Een rood-wit-zwarte kop, jij herkent ze meteen. Maar dat is een vinkensoort, maar die werden gehouden in koortjes, omdat ze zo mooi konden zingen. Maar die distelvinken, die werden putters genoemd, door degene die ze hielden, tam dus. Of althans in een kooi gezet, ze heette putters. Omdat die beesten, die konden met één pootje zo het water optrekken. Als ze drinken wilden, dan lag er een vingerhoed in het waterbadje aan een touwtje naar het stokje toe. En op het stokje zat dan een vinkje, een puttertje, zo heet het, daarom heet het een putter. En die deed het met één poot en pakt dan een touwtje. Het heeft zo dat vingerhoedje, echt waar. Ja, zoek het maar eens op. Dat zal wel op internet te vinden zijn, mag ik hopen. Daarom heet zo'n beest een putter. En vooral een mannetjesputter die met één pootje zo het sterke werk doet. Het water putten, daar komt het hele begrip vandaan hoor. Nou ja, weet u dat ook? Ja. Zo leer je nog eens wat, ja. Dat wordt bij het vak ornithologie. Nou, doe maar. Maar ze kwamen dus met zilveren vaten, gouden vaten en koperen vaten. Voorwerpen. Komen ook hun schatten inleveren. Als dank, natuurlijk, voordat David die Toi verslagen had. Maar aan de andere kant, ja, die Toi is een verstandig politicus. Die denkt, hierna ben ik aan de beurt sowieso. Dus kan beter eieren voor mijn geld kiezen. Of voor mijn gouden, zilver en koperen vaten. En dat is dus wat gebeurt. Vers 11, want de zin gaat gewoon door. Welke de koning David ook den Heere heiligde. met het zilver en het goud dat hij geheiligd had van alle heidenen die hij aan zich onderworpen had. Met dus het zilver en het goud van alle heidenen die hij aan zich onderworpen had. Dus al denkt u dan misschien van ja, maar dat andere stond alleen maar in 1 Kronieken 18, maar hier niet, moet ik u zeggen, dat het hier alsnog wordt samengevat. Al deze waardevolle spullen werden meteen apart gezet voor de tempelbouw, ja. Van Syrië en van Moab en van de kinderen Ammons en van de Filistijnen en van Amalek en van de roof van Hadad-Ezer, de zoon van Rehob, de koning van Zoba. Kortom, dat zijn allemaal buurvolken, buurlanden. Maar die worden allemaal onderworpen door David en ze worden hem schatplichtig. Dat is wat het betekent. Wat Amalek betreft, hadden we het daar al eerder over gehad, ik denk het wel, hè? Lang geleden, over Amalek. Ja. Ja, maar de Amalekieten, dat zijn die lui die... moet ik even een aanloop nemen, hoor. Dat zijn die... u weet hoe het was. Israël werd verlost uit Egypte. Toen waren ze in de woestijn en toen kwam Amalek. Daar hadden we nog nooit van gehoord, maar er kwam Amalek. Amalek werd weliswaar verslagen. Dat wil zeggen, dat duurde een dag. Maar toen was het ook gebeurd. En Israël toog uit Egypte. En de vraag is... Waar zijn de Amalekieten gebleven eigenlijk? En het antwoord is, die zijn Egypte ingegaan. Dat land, daar waren ze ongetwijfeld naar onderweg. Maar dat land lag open. Daar was niemand meer. Farao was dood, zijn leger was vergaan. Allereerst geborenen waren dood. Dus het land was volkomen stuurloos. Iedereen die daar een leidinggevende functie had, was uitgeranceerd. Of wat dan ook maar. Iets anders, van de spoorwegen weet ik zo gauw niet. Maar zoiets. Dat land lag plat. En toen kwamen dus de Amalekieten, die namen daar de macht over. Dat kun je ook in de ongewijde geschiedenis vinden. Alleen daar heten ze de Hyksos. En als je het niet vindt, komt dat omdat iemand anders weer bedacht heeft dat die Hyksos, dat waren de Israëlieten, maar die daar binnenkwamen en toen ooit eruit getrokken zijn. Maar dat is een misverstand. Dat komt door jaartallen geknoei enzovoorts, maar dat ga ik allemaal niet bespreken. Maar het waren de Amalekieten en Israël die elkaar passeerden, Israël Egypte uit, Amalekieten erin. Die heten de Hyksos in het Grieks, maar in Egypte worden ze gekend nog steeds als de Amu. En je herkent de Amalekieten. Een herdersvolk dat er binnenkwam. Toen heeft Usher of zo, de beroemde kardinaal, die heeft bedacht dat het herdersvolk, dat was dan Israël. En het is daarna verloop van tijd, want Jacob en de hele familie waren toch herders? Nou ja. En die zijn daar later dan weer uit vertrokken. En hebben het land in chaos achtergelaten. Maar ik moet u zeggen, de Amalekieten, bijgenaamd de Hyksos, zijn inderdaad na enige generaties het land weer uitgezet. Weer uitgegooid. Daar zijn aardig wat geschiedenissen over geschreven. Zelfs historische romans enzovoorts. Over de Hyksos-koningen, de Hyksos-farao's en de opstanden in het land enzovoort. En ze zijn er inderdaad uitgegooid. Maar ja, dat was ongeveer in de tijd van dat David aan de macht kwam, inmiddels. Vandaar dat je in de tijd van de richteren, lees je nooit wat over Egypte. Terwijl het toch min of meer een buurland was. Maar als het al over Egypte gaat, zijn het Amalekieten. Dus nog steeds Amalek. En vandaar dat David, als hij bij de Filistijnen een onderkomen krijgt, daar een poosje woont, dat hij bij gelegenheid merkt dat zijn hele gebied veroverd is geworden door de Amalekieten. En dan moet hij ze terugveroveren. De naam van dat gebied wil me nou weer niet te binnen schieten. Siklag was dat, ja. had daarmee voldoen. Nou ja, goed. Toen waren die Amalekieten, de Hyksos, dus weer uit Egypte verdwenen. Maar Amalek is dus inderdaad, hoort bij de buurvolken. En wat er dus verteld wordt, is hier dat die buurvolkeren aan David worden onderworpen. Van Syrië, Moab, Ammon, Filistijnen, Amalek, ga je dus inderdaad naar het zuiden toe. En dan uiteindelijk van de roof van Hadad-Ezer, de zoon van Rechob, de koning van Zoba. Kortom, wat wij er straks lazen in 1 Kronieken 18 staat hier ook impliciet, namelijk al wat David aan waardevolle bezittingen zich verwierf hier, werd gewijd, werd opgelegd om zo te zeggen, werd bewaard voor de bouw van de tempel. Was bestemd voor de Heer, want dat is de lange zin hier vanaf vers 11, nee, vers 10 eigenlijk al. De zilveren, gouden vaten, koperen vaten, welke de koning David ook de Heere heiligde, met het zilver en goud dat hij geheiligd had van alle heidenen die zich onderworpen had, namelijk van Syrië, van Moab, van de kinderhandel van de Filistijnen, Amalek en van de roof van Hadad-Ezer. En daarmee ben je dus inderdaad terug in vers 8. De zoon van Rechob, de koning van Zoba. Met andere woorden, de ene kant is er de uitbreiding van het rijk. Aan de andere kant, het levert flink wat op. Tot eer van God. Dit is een vooruitgrijpen op de Messiaanse tijd in de toekomst, waarvan beschreven wordt hoe de heidenen, de volkeren, hun rijkdommen moeten inleveren bij Israël. Dat wordt beschreven als de rollen zijn omgekeerd. Eindelijk. Maar dat is wel wat besproken wordt. Dat wil zeggen dat alle volkeren ondergeschikt zullen worden aan Israël. En dat Israël daar de vruchten van plukt. En dat de volkeren verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van Israël als het heersende, maar ook in het bijzonder dus als het koninklijke en priesterlijke volk. Dat moet dus door de volkeren worden onderhouden. Want zo werkt dat dan. Goed. Ook maakte zich, vers 13, ook maakte David een naam als hij weten kan. Ik weet niet of u het merkt, maar deze grijpt ook terug op 2 Samuel 7. Het is geen toeval. Want daar stond eerst in vers 9 van 2 Samuel 7, ik ben met u geweest. Maar we vertalen het in de toekomende tijd. Hè? Ik zal met u zijn overal waar gij gaan zult. En ik zal uw vijanden voor uw aangezicht verslagen geven. Uitroeien, dat is wel wat overdreven vertaald. En dan, ik zal u een grote naam maken als de naam der grote die op de aarde zijn. En dus lees je in 8 vers 13, ook maakte David een naam als hij wederkwam. Dat zich is wat overdreven. Dat versterkt de gedachte dat hij dat zelf deed. En dat had je nou net niet moeten versterken. Want natuurlijk was de man actief. Maar we hadden al gelezen dus dat de Heer dat doet. Dus dat zich, dat is voor mijn taalgevoel moet dat weer weg. Ja. Ook maakte David een naam als hij wederkwam. Ja, dat is zijn eigen naam. Is. Ja, oké. Okay, ja, de naam van David. Nadat hij de Syriërs geslagen had in het Zoudan 18.000. Daarom is het zo merkwaardig dat in het algemeen de archeologen, dan wel de seculiere historici, die melden ons dat er zo'n rijk van David nauwelijks bestaan kan hebben, omdat men er geen overblijfselen van vindt. En geen inscripties of niks. En mijn tegenargument is, ja, maar David had het niet nodig om zijn naam op deuren en glazen te schrijven. Gekken en dwazen doen dat. Die schrijven hun namen op deuren en glazen volgens het oude Nederlands. En al die heidense koningen zeggen, ik zus en ik zo en ik Belshazzar en ik Nebukadnezar en wie het maar waren. David had het niet nodig. Dat was de Heer, Salomo ook niet. En verder is men ze dus daarom vergeten. Maar ze maakten zich een naam. Ook maakte zich David een naam, een reputatie namelijk. Als zij wederkwam nadat hij de Syriërs geslagen had. In het Saaldal. Dat wil zeggen, het Saaldal, dat is dus het gebied van en rondom de Dode Zee, de Kadidanders. Dat is nogal zout, kan ik u zeggen. En het is nogal een dal, toch? Een paar honderd meter diep, uiteindelijk, dus vooruit. 18.000, heet dat, slachtoffers namelijk. Hij legde bezittingen, en hij legde bezittingen in Edom. En in gans Edom legde hij bezettingen. En alle Edomieten werden David tot knechten. En de Heere behoedde David overal waar hij heen toch, staat het weer. Maar ik moet het wel even aanvullen waarschijnlijk. Want wat wij lezen is dat de strijd volgens 1 Kronieken 18, moet ik toch eens een briefje bij leggen. Volgens 1 Kronieken 18 werd deze strijd begonnen. Nee, 18. 1 Kronieken 18, vers 12. Ook sloeg Abishai, de zoon van Zeruja, de Edomieten. Want Abishai is een van zijn neefjes van David. Een van de zonen van zijn zus Zeruja. Ook sloeg Abishai, de zoon van Zeruja, de Edomieten in het Saaldal. Hij was dus een van de legeraanvoerders. En dan staat er 18.000. We hebben in Psalm 60 een vermelding Psalm 60, een gouden kleinoot van David tot lering voor de opperzangmeester op Shushan Edut, whatever. Als hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba. En Joab wederkwam, Joab is een broer van Abishai. En Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in het Saaldal 12.000. En in 2 Samuel 8 zijn het er 18.000. Dat betekent dat onder Abishai sprake is van 6.000. En hiervan 12.000, en dat is gezamenlijk onder Davids heerschappij, dan is het toch weer gewoon 18.000. Dat zeg ik voor het geval dat die schriftplaatsen vergelijkt en zegt dat zijn verschillende cijfers. Dat klopt niet. Maar het ene geeft het totaal, het andere geeft een deel. En je moet alleen concluderen dat onder Abishai de sprake is van 6.000. En onder Joab 12.000 en dat is bij elkaar dan 18.000. En ik wijs er vast even op dat in Psalm 60 melding gemaakt wordt van de Syriërs niet alleen van Zoba, maar ook de Syriërs van Mesopotamië. En Mesopotamië ligt heus aan de Eufraat en zelfs aan de Tigris, eventueel. Dat wil zeggen dat David zijn leger gevochten heeft tot aan de Eufraat aan toe en vermoedelijk al daar overheen. Men zou het niet onderschatten. Daar hebben we het nog over, omdat iets dergelijks ook uitdrukkelijk, nou ja, uitdrukkelijk, maar iets, dat komt ook naar voren in 1 Kronieken 19... Hier is het wat moeilijker te vinden. 2 Samuel 10 wordt het dan hier. 2 Samuel 10 en 1 Kronieken 19. Maar dat bespreken we nog. Alleen daar zijn we nu niet aan toe. Wat gaat erom dat David is naar het noorden en oosten enzovoort, overal rondom die volkeren aan zich onderwerpt en dus deze Edomieten onderwerpt. En ik hoop dat uit de parallele teksten waar ik even doorheen gevlogen ben ook blijkt dat als er staat in 2 Samuel 8 vers 13 in het Sauldal, ook maakte zich David een naam als hij wederkwam in het Sauldal, 18.000, dat die strijd in het Sauldal wel degelijk een strijd is tegen en om Edom, de Edomieten. En het gebied van Edom grenst aan dat dal. En als je per se een dal wil aanwijzen waar het zoiets heeft plaatsgevonden, dan moet je wijzen naar de Wadi Araba. Dat wil zeggen het dal ten zuiden, dat is dus nog steeds de Araba, maar het is ten zuiden van de Dode Zee. Ik bedoel, de dal waar je in kijkt vanaf de berg hoor. Als je naar beneden kijkt daar, hè? Naar het oosten. Dat. Nou ja. Want Edom grenst aan dat gebied. En daar is dus gevochten. Logischerwijze in het dal, want dat gebeurt altijd zo. Hè? Ook, dat is een tamelijk ideaal slagveld, als je dit soort woorden tenminste nog mag gebruiken. Met aan beide kanten bergen, feitelijk. En daar liggen de legers dan tegenover elkaar, want zo begint het. En de strijd wordt gestreden in het dal. Dat moet daar geweest zijn. En dus, hij maakte zich een naam. Dat betekent dat hij ook daar de overwinning haalde. En hij legde bezettingen in Edom. In gans Edom legde hij bezettingen. En alle Edomieten werden David tot knechten. Dat wil zeggen dat ook Bozra, dan wel Petra, of hoe het maar heet mag, aan David was onderworpen. Kortom, de Heere behoedde David overal waar hij heen toog ten strijde. Alzo regeerde David over gans Israël. Dat is dus uitdrukkelijk Israël en Juda. Soms apart genoemd wordt, maar hier is gans Israël blijkbaar. Alle stammen van Israël. Dat is niet altijd zo, maar soms wel. Hangt van de context af. En soms is er nauwelijks context en dan wordt het een beetje link. Zoals bijvoorbeeld in Handelingen 2. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Maar één ding weet ik zeker. Na jaren over erover nagedacht hebben, dat meen ik serieus, maar ook een beetje met een grijns natuurlijk, maar dat is wel zo. Eén ding weet ik zeker, de uitdrukking gans Israël, zo weten dan zeker het ganse huis Israëls in Handelingen 2, daarmee kan hij nooit zich beperkt hebben tot de Joden. Dat is niet het ganse huis Israëls, dat kan niet, dat kan je zo niet zeggen. Dat is niet het ganse huis Israëls, nooit, dat kan niet. Dat je Joden aanspreekt als Israël, oké. En dat je nog zegt, alle Israëlieten, in de zin van Joden, op dat tijdstip, dat kan. Dat is uit de Bijbel ook redelijk goed te verdedigen. Maar iets als het ganse huis Israëls, ja, dat gaat dus niet. En daarnaast kun je zeggen, en het was in Jeruzalem, dat was de hoofdstad van gans Israël. Oorspronkelijk. David werd koning over alle stammen van Israël. Hij veroverde Jebus, noemde het Jeruzalem en zette daar zijn troon neer. Dat is het. Dat er daarna sprake is van het een en ander uiteenloopt, dat mogen dan zo zijn. Maar het is in die situatie waarin Handelingen 2 zich afspeelt, zal ik maar zeggen, Petrus verkondigt de komst van de Messias, om zo te zeggen, in Jeruzalem en dus het ganse huis Israëls, logischerwijze. Hij zei het trouwens ook, heel onverwacht, toen hij zei, want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Dus hij sprak toch degene aan die verre zijn. Met dank aan Jesaja weten wij dat dat wist een waarachtige betrekking heeft op alle stammen van Israël. En Paulus ontkent dat niet als hij het later heeft over alle geslachten, al onze geslachten zien uit naar, enzovoorts. En Jacobus hoef ik verder niet te vragen, dat is duidelijk genoeg. Hè? Alzo regeerde David over gans Israël en David deed aan zijn ganse volk recht en gerechtigheid. Ja, er staat bijna dat hij Melchizedek heette. Toch? Koning der gerechtigheid. U weet wat, de Sowikerst en dan lees je weer Jesaja 9 over die koning enzovoort. Der gerechtigheid. Vader dus, hoe heet het, vader? Dus vader der eeuwigheid, ja. De koning der gerechtigheid. Nou goed. Recht en gerechtigheid. Joab nu, en Joab, vers 16. Joab nu, ik vind het altijd, ja, een beetje gênant dat nu. Dat slaat nergens op natuurlijk, dat is gewoon en, hè. En Joab, de zoon van Zeruja, was over het Heer. Dat was de vier sterren generaal, zal ik maar zeggen, zoiets. En Jozafat, zoon van Achilut, was kanselier, wat dat ook wezen mogen. Minister-president of zoiets, regeringsleider. En Zadok, zoon van Ahitub, en Achimelech, zoon van Abjatar, waren priesters. In de praktijk hoge priesters. En er is echt wel weer een commentaar dat zegt, nou, dat kan niet hoge priesters zijn, want daar kan je er maar één van hebben. Dan zeg ik, nou, in het Nieuwe Testament heb je er ook twee, bij gelegenheid. En ze nemen bij toerbeurt de wacht waar. Hè? Ja, dat komt allemaal voor. En hier heb je er twee. Dat is nogal een tamelijk ingewikkeld verhaal. En dan heb je Seraja, waar schrijver. Je moet bedenken dat er weinig geschreven werd. Maar de schrijver was verantwoordelijk om het een en ander te archiveren. De kronieken bij te houden. Dat is volledig uit de hand gelopen bij ons. Want elk woord wat er ooit in een kamer gesproken wordt, de eerste of een tweede kamer, wordt genoteerd. Toch, zwart en wit. Nemen ze dat niet op? Jawel, toch? Of schrijven ze dat nog op? Zit er nog steeds een griffier? Ik weet het eigenlijk niet. Bij de rechtbank ook, hè? Er zit, iemand moet het opschrijven. Waar stenografen, maar ja, toen maar. Moet allemaal opgeslagen worden. En ik verbaas me wel eens over hoeveel er bewaard wordt. Dat is onvoorstelbaar, mensen. Van honderden jaren, hoor. Echt waar. En duizenden jaren zelfs wel. Wat er allemaal in de archieven ligt. Nou, waar het maar ligt allemaal. Enorme gebouwen. Archieven zijn altijd te klein, dat weet u. Die groeien er altijd uit, logische wijze. Maar het is onvoorstelbaar wat er allemaal zwart op wit bewaard wordt. Ja. Nou ja, goed. Zadok, de zoon van Ahitub en Achimelech, dat is in vers 17. Het zijn twee priesters, maar dat heeft iets van doen met dat er twee takken waren van de familie, van de hoge priesterlijke familie. En er is ergens iets misgelopen. Is dat in de Bijbel niet geboekstaafd is? U weet wat een boekstaaf is, toch? Een boekstaaf is een letter. Vandaar het Duitse woord. Het geboekstaaf wil zeggen, het is niet in letters gevat, het is niet opgeschreven. In de Bijbel vind je dat niet. Maar hoe het gekomen is, maar je vindt wel dat op een of andere wijze het hoge priesterschap, het is toch hoge priesterschap, is. Dat berustte bij Aaron en daarna bij Eleazar en daarna bij diens zoon Pinhas. Dat priesterschap, dat hoge priesterschap, dat is uit die tak verdwenen, hoewel die tak niet uitstierf. En het ging over naar een andere tak uit dezelfde familie. Dat wil zeggen, Ik kan dat niet onthouden, dan moet ik even spieken. Zadok, die we hier hebben, die was uit de lijn van Eleazar. Dat wil zeggen, van Aaron ging het naar diens oudste zoon Eleazar op de berg Hor. Weet u wel, de berg Eleazar. En uit die tak stamt Zadok. Maar onderweg, in het begin van het boek Samuel, 1 Samuel, komen we een hoge priester tegen, die heet Eli, zoals iedereen weet die ooit wel eens een kruiswoordpuzzel heeft opgelost. Eli, weet je veel, maar Eli stamde niet van, jawel van Aaron, maar Eli stamde niet van Eleazar, maar van zijn broer Itamar. En daarna vererft het priesterschap zich via Eli uit Itamar, dus naar deze Abiatar. Maar je hebt, zit dus met twee takken van de familie. Op een of andere wijze is het in de andere tak van de familie terechtgekomen, terwijl die ene tak toch echt niet is uitgestorven. En hierna komt dat weer goed. Ooit. Want in 1 Koningen 2 wordt Abiatar verdreven. En wordt Zadok alsnog de enige hoge priester. Dat wil zeggen, het keert toch terug naar de tak van Eleazar. Dat klopt ook, want aan Eli wordt gezegd dat het priesterschap van zijn huis weer zal worden weggenomen. Niet het priesterschap, maar het hoge priesterschap uiteraard. Hè. Het priesterschap kan niet worden weggenomen, maar het hoge priesterschap wel. En daarna viel hij achterover als uitbeelding van dat dat ooit zou gebeuren. Maar onderweg zit je dus ineens met twee takken. Wij kennen dat trouwens ook uit de familie van Oranje-Nassau. Want er zijn er twee takken die aanspraak kunnen maken, juridisch, klopt echt, op de titel Prins van Oranje. Er loopt er in Duitsland nog één rond. Jawel. Dat hangt er vanaf hoe bepaalde testamenten geïnterpreteerd worden onderweg. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, die hele titel die hoort in Nederland niet eens thuis hoor, die hoort bij de Duitse tak. Maar dat komt omdat iemand, ik geloof dat het Frederik Hendrik was, in zijn testament bepaald dat het, als het zo zou gebeuren, dan zou de titel alsnog en zijn erfenis alsnog moeten gaan naar die andere tak van de familie. Dat hebben ze zo niet geregeld toch. Er is jarenlang over gesteggeld, over hoe het moest. Maar nee, dat deden ze toch maar niet. Maar goed. En met het priesterschap is het ook zo. De vraag is hoe dat nou kan dat het bij die Eli terechtgekomen is. En het antwoord is natuurlijk simpel genoeg. Dat betekent dat er op een gegeven moment één hoge priester was, althans een erfgenaam van het hoge priesterschap uit de tak van Eleazar, die op grond van lichamelijke gebreken niet in aanmerking kwam voor het hoge priesterschap. En als er in die tak van de familie geen alternatief is, dat zou kunnen, ja, dan moet verder gezocht worden. En dan toen kwamen ze dus toch uit bij de lijn van Itamar. Maar ja, iemand met lichamelijke gebreken zal er dan geweest zijn, maar die heeft zich kennelijk wel voort kunnen planten, zodat diens zoon alsnog en diens afstammelingen alsnog het priesterschap, hoge priesterschap kunnen opeisen, op goede gronden. Maar de zonen van Eli hadden ook goede gronden om het op te eisen. Vandaar dat je uit die twee takken iemand hebt. En dat probleem is nooit opgelost. Tot in de dagen van Salomo, want dan wordt het wel opgelost. Nee, dat heeft te maken met de opvolging van Salomo. En die Abiatar die kiest dan de verkeerde. Kiest voor Adonis, geloof ik, of weet ik. Maar ik weet het niet. Ik kan het echt uit mijn hoofd allemaal niet onthouden. Dat is mij veel te ingewikkeld. Dat moet ik opschrijven, maar u kijkt het maar eens na. Ik geef u toch de schrift plaatsen. 1 Koningen 2, Daar vind je dat vermeld. En vanaf 1 Kronieken 29 vers 22 ook. Dat is daarvan is Sadok de enige hoge priester. En dan is Abjatar uit de tak van Itamar uit Eli inmiddels verdwenen. Nou ja, ja, laten we het daar maar op houden. Maar vandaar dat je er hier twee hebt. En het is wel degelijk dus hoge priesters. Los daarvan zijn er bovendien ook complete tabellen hoor. Van afstammingen, stamreeksen enzovoorts. Daar moet je wat moeite voor doen. Enerzijds. En, maar ja, in de Bijbel hebben we dat grotendeels. Die hele lijn. En de Joden hebben er sowieso een complete lijst van. Ik heb die ook al ergens, maar ik vind het nou niet de moeite waard om daar verder op in te gaan. Dit lost zich vanzelf op. Maar het aardige is natuurlijk wel dat je moet vragen, hoe kun je nou twee hoge priesters hebben? Ja, het antwoord is, omdat het vererfd is geworden van de ene tak van de familie naar de andere. Maar die ene tak is er wel en speelt ook zijn rol. En daar komt het ook weer terug. Noem nog zo'n voorbeeld, vraag ik dan. En voor je het weet, zit je bij de 10 stammen kwestie uit onze bedeling. Waar soms heel verschrikkelijk lelijk tegen geageerd wordt. En erg dom en kort door de bocht. Maar ja, weet je zoveel, denk ik wel eens. Zolang je niet eens wilt geloven dat de Heer zal komen om zijn koninkrijk op aarde te vestigen in Jeruzalem. Zoiets als een 1000-jarig rijk bedoel ik. Als je dat al niet eens wil zien. Ja, dan verwacht ik ook niet dat iemand ziet dat op een of andere wijze de Heer wat doet via de 10 stammen van Israël buiten het Jodendom. Dus ja, waar hebben we het dan nog eigenlijk over? Maar ja, het is, ja, dat meen ik echt. Het is wel heel vervelend allemaal, dat soort dingen. Maar hier vind je zoiets geïllustreerd. En dat is nog niet zo erg buiten de orde trouwens. Want het komt hierna toch ook aan de orde. Maar dan moet u even geduld hebben tot we in hoofdstuk 9 zijn. Maar hier vind je een opsomming van wie er bij David is. Joab, de legeraanvoerder. Dan heb je de kanselier, dat is dus de regeringsleider, de minister-president of hoe je dat maar noemen moet. En dan heb je Sadok en Abjatar als de priesters, maar dat zijn dan de hoge priesters. En Seraja was de schrijver, iemand die het zaakje bijhoudt. De secretaris, om zo te zeggen. En dan was er ook nog Benaja, zoon van Jojada, met de Kreti en de Pleti, en de Kreti en de Pleti, dat is het staande leger. We hebben het vorige keer over gehad. Over waar dat leger nou ineens vandaan komt en hoe David nou al die legers kan verslaan enzovoort. Want toen heb ik u uitgelegd dat er niet sprake is van een staand leger. Dat was van oudsher nooit. Het is gewoon dat elke strijdbare man, dat wil zeggen van een bepaalde leeftijd tot een bepaalde leeftijd zo ongeveer, die heeft gewoon zijn wapens in de kast staan of achter de deur of waar hij ze bestaan heeft. En als er dan op de bazuin geblazen wordt of waren het trompetten, dan is de oorlog en dan moest men verzamelen bij de koning, want die wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het leger. Dat hij daar weer iemand voor aanwijst, oké, dat kan wezen, maar toen maar weer. En dat is je leger. Vandaar dat een volkstelling, ook onder David, verderop in de geschiedenis, is feitelijk een telling van hoe groot is mijn leger. En daarmee hoe groot is mijn kracht. Dat is wat het is en daar dienen volkstellingen ook van oudsher toe. Nou ja, voor een leger, hoeveel kan ik er krijgen? En voor de belasting natuurlijk, logische wijze. Maar vooruit. Maar er was wel een soort staand leger, maar dat is de garde. Daar komt het van dat wij binnen militaire gebeuren een aparte categorie hebben die verantwoordelijk is voor de bewaking van de regering in het algemeen en dus van de koning en zijn huis in het bijzonder. Dat was van oudsher het staande leger. Dat was beroeps. En al het andere, ja, dat is alleen een leger als het opgeroepen wordt. En of het dan getraind is, nee. Of misschien ook wel. Misschien leren ze dat op school meteen of zo, weet ik veel. Maar het was geen beroepsleger. Er zat ook geen officiële militaire training los van het dagelijks leven. Dat is wat het is. Het is zoals in ik weet niet hoe het nu is, maar zoals het in mijn dagen was met de brandweer bij ons op het dorp. Dat was de slager, de fietsenmaker, de slijter, de melkboer. Wat zat er nog meer bij ons in de straat? De brandweergarage zat bij ons in de straat. Dus als er ergens brand was, dan kwam de slager naar buiten en de fietsenmaker kwam naar buiten, de slijter kwam naar buiten, de melkboer kwam naar buiten, enzovoorts. Ik zie ze nog rennen. En onderweg kleren uit en verkleden en wup, in die brandweerwagen, enzovoort. En dan waren het ineens brandweermannen en onderweg trokken ze een uniform aan, of althans een beschermende kleding, of wat, van die helmen op, weet je wel. En dan aan iemand aan de bel, nou ja, enzovoort. En dat ging een spulletje. Ik heb het vaak genoeg gezien. Ja, nou dat is ongeveer wat het is. Dan waren het de brandweermannen. Maar het was natuurlijk de melkboer, de slager en enzovoort. Sinterklaas ging ook zo, dat was ook de melkboer. Dus. Doe maar weer. Zoiets. Maar er was wel degelijk een staand leger, dat heette de Garde. Dat zijn de bewakers. Zoals de paus dat heeft, zal ik maar zeggen. Dat was een slecht voorbeeld. Die heeft nog steeds de Zwitserse wacht, want die heeft geld en dus heeft hij Zwitsers. Kent u de Nederlandse zegswijs? Geen geld, geen Zwitsers, heet dat. Geen geld, dan heb je geen leger. Dan, want Zwitsers, dat zijn huurlegers, maar de Zwitsers in hoge mate. Lang niet allemaal, maar zo weten het dan toch. Ja. Maar de Kreti en de Pleti waren het. Merkwaardigerwijze, dit is een overblijfsel. Die Kreti en Pleti is een. Had ik dat al besproken of niet? De Pleti zijn gewoon Filistijnen. Als je het met de Hebreeuwse letters opschrijft, dan heb je het gewoon het woord voor een Filistijn. PLT. FLT. Filistijn. De Kreti. En de Filistijnen, die. De Pleti namelijk, zijn Kreti. Want de Filistijnen worden geacht afkomstig te zijn van Kreta. Oorspronkelijk. De Filistijnen worden geacht afkomstig te zijn van een bepaalde categorie van de zogenaamde zeevolken. Dat schrijf je met een hoofdletter. Zeevolken, dat is een naam voor bepaalde volkeren die vroeger de Middellandse Zee veilig maakten. Of onveilig maakten. Wat doet de maffia? Maakt die de stad veilig of onveilig? Je moet ze betalen, want dan maken ze je veilig. Toch? Nee, zoiets. Nou ja. Dus, maar het waren de zeevol. Ja, ik doe dat ook wel met een grijns af, want men weet niet echt wie dat allemaal waren. En alles wat er maar een beetje op zee voert, dat deed dan de zeevolken. In de werkelijkheid waren in hoge mate Israëlieten, en vooral Danieten, net als later de afstammelingen van dan die we nog kennen als vikingen en dat soort dingen. Zijn een zeevarende natie, in de dagen van de Richter al. Maar ja, er waren meer lui die over zee voeren, vooral vanaf die eilanden. En de Filistijnen worden geacht van Kreta afkomstig te zijn, maar ze hebben het eiland, weet je wel, ze hebben zich gevestigd aan de zuidoostzijde van de Middellandse Zee en naar zichzelf genoemd. De Filistijnen, de Pleti, maar dat is een andere vervoeging, vorming van hetzelfde woord. Het zijn dus Filistijnen. En hoe komt het nou dat David Filistijnen om zich heen heeft om zich te beschermen? Dan moet ik u zeggen, nou, dat is een beetje laat om dat te vragen. Want ik weet wel dat de Filistijnen waren Davids vijanden en David was de vijand van de Filistijnen. Maar u weet ook, want dat hebben we allemaal, zijn we onderweg tegengekomen, dat bij gelegenheid David zijn toevlucht zocht bij de Filistijnen. En de Filistijnen vonden dat prima, want ze zeiden: David is de vijand van Saul en Saul is onze vijand. Dus als David dan onze vriend wil worden, dan zitten wij goed. Dus pragmatisme, voorbeeld van pragmatisme, van de politiek. Op tijd de bakers verzetten. Als jouw vijand, als onze vijand jouw vijand is, ben jij mijn vriend. En zo is het gekomen. En David zal ze goed betaald hebben, die Filistijnse vechtersbazen. En dat is het dan. En daarom heette ze heette niet de Kreti, ook niet de Pleti, ze heette de Kreti en Pleti. Want dat is hetzelfde. Zie? En zo worden ze aangeduid in Davids omgeving. Zijn lijfwacht. En die Benaja schijnt daar een belangrijke rol in gespeeld te hebben. Dan wel schijnt een aanvoerder geweest te zijn, maar Benaja was geen Filistijn, hoor. Maar goed. En dan staat er, maar Davids zonen waren prinsen. Ja, die begrijp ik niet. Die vertalers begrijp ik niet. Maar Davids zonen waren prinsen. Ja, wat hadden ze dan moeten zijn? Het wordt dus gewoon en. Davids zonen, namelijk Davids zonen, waren prinsen. En dat in de dagen dat een dat prins niet maar een titel was, hè? Ik bedoel, dat is bij ons ook pas sinds, 150 jaar, oké, 200 jaar dan, vooruit, dat loze titels zijn, die verder niks betekenen. En zo komen wij eerst bij hoofdstuk 9, met een lang opschrift, namelijk edelmoedigheid van David jegens Mephibosheth, zoon van Jonathan. En het meest eigenaardige is dat de normale geschiedenis feitelijk verder gaat in hoofdstuk 10. Het geschiedde daarna dat de koning der kinderen Ammon stierf, zijn zoon Hanun werd koning in zijn plaats en toen zei David enzovoorts. En dan is het weer oorlog. Dan gaat de oorlog gewoon verder. Zo steekt het ook daadwerkelijk in elkaar in 1 Kronieken. Want in 1 Kronieken gaat het verhaal verder in hoofdstuk 19. En hoofdstuk 19 van 1 Kronieken loopt gewoon parallel met 2 Samuel 10. En wat dus in 1 Kronieken 18 en 19 een aaneengesloten verslag is, wordt in 2 Samuel onderbroken door de edelmoedigheid van David jegens Mephibosheth, zoon van Jonathan. Dat is dus een onlogische constructie. Dit soort verschijnselen geven altijd aanleiding tot de theorie over de bronnensplitsing. Zo van, iemand kwam allerlei stukken tegen en iemand heeft het geknipt en geplakt. Want het heet knippen en plakken, dat weet u toch, hè? Bent u nooit gepromoveerd? Nee? Nooit een proefschrift moeten schrijven of een, hoe heet zo'n ding? Of zo. Dat is knippen en plakken. Ja. Toch? Nou ja. Je haalt hier wat weg, je haalt daar wat weg. Je plakt het aan elkaar enzovoort. Ja, knippen en plakken. Dat deden wij. Ik ook. Deden wij vroeger in de audiotechniek. Dus in audioopname op tape. En dan was het knippen en plakken. Dat is heel standaard, dat is heel normaal. En een beetje, ik weet niet hoe het nu is. Ja, nu knippen ze plakken. Ja, het heet wel zo, maar het is allemaal digitaal en dat gaat allemaal op de computer. Maar dat heet knippen en plakken omdat men dat vroeger inderdaad met de hand deed. Ik heb nog stapels met rollen plakband die ik gebruik voor de fotografie, maar die nog afkomstig zijn uit de mastertapes knippen. Van dat kleine stukje plakband op een rol met van een kwart inch breed, 6,4 centimeter of zo, millimeter of zo, precies die breedte. Het is niet meer leverbaar, want er wordt niet meer geknipt in banden. Maar vroeger dus wel, en een beetje klassieke opname van het een of andere concert of zo. Daar werden honderden montages gemaakt. Ik zweer het u. Men neemt één stuk, een of ander concert of zo, maar neemt men op. En dan, en nog een keer, en nog een keer, en de andere dag nog een keer, volgende week nog een keer, in dezelfde locatie. En als ze dat allemaal bij elkaar hebben, gaan de mensen het afluisteren en dan zeggen ze, nou, dit stukje hier, er zitten een paar fouten in, of dit had net iets anders gemoeten. Eens kijken of het in die andere opname misschien beter is. Nee, die ook niet, en ik heb er misschien nog een opname gehad. Ja, dat stukje van maat zoveel tot maat zoveel halen we uit de opname van toen, nummer zoveel. Dan knippen we eruit en dat wordt dan allemaal aan elkaar gebreid, zodanig dat je daarna verwend wordt met een stuk dat zo goed als foutloos is eigenlijk. Maar zo klinkt het in het echt nooit. Daarmee maak je natuurlijk ook de muziek helemaal kapot, maar vooruit maar weer. Maar zo gaat het knippen en plakken. En er zijn dus mensen enige decennia geleden op het idee gekomen dat zo de Bijbel in elkaar gestoken is. Dan zijn we het niet over de schrijvers van de Bijbel, maar over de redacteuren. En over de bronnen, splitsingen enzovoorts. Bron zus en bron zo. En ze menen te kunnen zien waar dan geknipt en geplakt is en dat soort dingen. En duidelijk is dan dat er geknipt is na 2 Samuel 8 vers 18. Daar is geknipt of zo. En daar is dat andere stuk over Mephibosheth tussen terechtgekomen. Of het waren al 2 stukken, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10. En ongelukkigerwijze, waar moesten ze nou dat stuk over Mephibosheth laten? En het is dan al of niet per ongeluk dan in het midden van dit verslag terechtgekomen. Noem nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van Genesis? Zie je? Jij was er al, hè? Ja. Wat dacht u van Genesis 38? Genesis 37 begint met dit zijn de geschiedenissen. Nee, begint met de ondertekening, want dit was de geschiedenis van Jacob. En dan gaan. Helaas is dat hoofdstuk 37 waar het staat, maar. Maar daarna gaat het met Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, enzovoorts. En dan begint het de geschiedenis van Jozef en over zijn kleding en over zijn dromen. Logisch. Maar goed. Maar dat is het dan. En daarna wordt hij gevangen, moet hij naar zijn broers en dan wordt hij gevangen genomen door zijn broers en via de put en wordt hij verkocht naar Egypte en dan zijn ze van hem af. En dan, in plaats van dat het verhaal verder gaat, want het is net zo spannend, de uitvinding van de cliffhanger. Ik heb trouwens de echte film met de cliffhanger. Dat weet thuis, dat is een of andere cowboy, ik weet de namen niet joh, maar ik heb hem op video ergens. Een serie van een of andere cowboy, een grote held, een soort Lucky Luke, maar dan anders, enzovoort. En dan, geloof dat het meteen de eerste aflevering is, die eindigt met dat hij inderdaad aan de van de rotsen gedonderd was of zoiets, door iemand anders, of dat hij gestruikeld was, maar in ieder geval hangt hij aan de rots. En dat is het einde van die aflevering. En daar komt de term cliffhanger vandaan. Het is wel dat je dit weet. Nou ja, goed. Maar dan krijg je in Genesis, nou hoofdstuk 37, Jozef verkocht naar Egypte, krijg je ineens het verhaal van in diezelfde dagen, joh, dat is niet zo vervelend. Ja, je kan er net zo goed reclame tussendoor gooien. Je wil weten hoe het afloopt, niet waar? Maar in diezelfde dagen, Juda, en die heeft dan een zoon en nog een zoon en nog een zoon, die om de beurt trouwen en weet ik veel, met dezelfde dame, ja. Dus dat moeten jaren geweest zijn, dan staat er in diezelfde dagen, nou goed. En een schaapsschildersfeest en een toestand en een, nou ja, komt er helemaal doorheen, verhaal op zichzelf. Beetje gênant ook, de hele geschiedenis, maar goed. Dat is dan afgelopen en uiteindelijk wordt er dan na veel moeite, en dat moet jaren geduurd hebben, komt er nog een tweeling. En dan weet je nog niet wie de eerstgeborene was, roep ik altijd. En ik blijf dat volhouden, want dat weet je niet. Maar goed, en dan gaat het weer verder met Jozef in Egypte. Komt te huizen bij het huis van Potifar en gedoe. En dan vergeet je het hele gedoe van Juda en Tamar en zijn zonen en wat het maar was allemaal. Waarom is dat? Omdat iemand het onbenullig in elkaar gestoken heeft? Echt niet. De onbenulligen zijn degene die dat denken. Dat komt omdat ze ook niet geloven dat het woord van God is. Maar er is een reden voor waarom het zo geconstrueerd is. Dat is, soms denk ik, je zou het een stijlfiguur moeten noemen, eigenlijk. Maar het is, zo noem je het niet, maar het is wel een literaire vorm. Dat is met opzet dat zo gebeurt. Bovendien, het is nog een soort droste cacaobus effect ook. Want in Genesis 38 heb je dan ook nog uiteindelijk die bevalling. Tamar bevalt van een tweeling, maar de geboorte van de een wordt onderbroken, want dan komt eerst de ander. En je moet het bij elkaar optellen. Het gaat over Jozef en dan komt de vrouw van Juda. En dan gaat hij weer verder via Jozef. En bij die geboorte gaat het over Zera, maar dan komt eerst toch Peres en dan gaat het toch weer verder met Zera. Enzovoorts. Weet u wel, dat idee, dat zit al, die onderbreking, zit niet in het verhaal, maar het zit in de structuur van het schriftgedeelte als zodanig. En dat vind je hier dus ook. Dat betekent op zijn minst dat het gaat, en ik meen dat zo, betekent op zijn minst dat het gaat om twee kanten van één en dezelfde geschiedenis. Die kun je niet tegelijkertijd vertellen. Dus je vertelt of eerst de ene kant en dan de andere kant. Maar je kunt ook onderweg heen en weer schakelen. Je weet wel, dat doen ze bij de regie ook. Met die film, bij de televisie. Dan maar even een ander plaatje. Enzovoorts. Dat is wat er in de praktijk gebeurt. En dat is de betekenis ook van die geschiedenis bijvoorbeeld in Genesis 37, dan eerst 38 en dan 39. Want de hele geschiedenis van Israël en van die zonen van Jacob dus, die wordt in hoge mate bepaald door die tegenstelling tussen enerzijds Jozef, de drager van het eerstgeboorterecht, en Juda, de drager van het koningschap. En de clou van het verhaal is dat bij gelegenheid Jozef en dus Efraïm van het toneel verdwijnt. Dat zijn de 10 stammen. En dan gaat de geschiedenis via Juda, via de 2. Maar andersom gebeurt ook. Dat wil zeggen, de geschiedenis van Juda verdwijnt even. En aan de andere kant hebben we dan de geschiedenis van Jozef. Die verdwijnt wel van het toneel, lijkt het. Maar dat is niet zo, hij is gewoon op een ander toneel. Dus van de ene verdwenen naar de andere kant. Dat is wat er gebeurt. En dat is wat je feitelijk hier ook ziet. Want aan de ene kant hebben we van doen met de oprichting in de praktijk. Een uitbreiding. De oprichting van het koninkrijk van David. Uit Juda. En aan de andere kant krijgen wij van doen in hoofdstuk 9 met ene Mefiboset, die ergens vandaan gehaald wordt, die we onderweg waren kwijtgeraakt, want we kenden hem wel. Hij was al eerder genoemd in hoofdstuk 4, geloof ik. Ja. In hoofdstuk 4, vers 4, was hij al genoemd. Stond er ook zomaar tussendoor, merkwaardige wijze. Net op die structuur, stond er zomaar tussendoor. Een tekst. En Jonathan, Saul's zoon, had een zoon die geslagen was aan beide voeten. 5 jaren was hij oud als het gerucht van Saul en Jonathan uit Jezreel kwam, dat ze dood waren namelijk. En zijn voedster hem opnam en vluchtte, en het geschiedde als zij haastte om te vluchten dat hij viel en kreupel werd, en zijn naam was Mephibosheth. Punt. Daarna gaat gewoon het verslag verder weer. Even er tussendoor. We zitten nog ergens. Ergens is nog die Mephibosheth heette die eigenlijk, maar vooruit. Mephibosheth. En hier in 2 Samuel 9 wordt erna gevraagd. David zeide, uit Juda, is er nog iemand die overgebleven is van huis van Saul? Dat is uit Benjamin. Want Saul was uit Benjamin, toch? Ja. Dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil. Dat ligt tamelijk voor de hand. Want David had het een en ander aan Jonathan beloofd in de tijd. Jonathan had begrepen dat het met hem in ieder geval niet goed zou aflopen. Jonathan was de natuurlijke erfgenaam van Saul. En dus hij was de kroonprins, feitelijk. Maar Jonathan heeft heel goed begrepen dat niet hij, maar David de opvolger zou worden van Saul. En Jonathan heeft met David afgesproken dat David in dat geval voor zijn familie, zijn nageslacht, zou zorgen. Hij heeft dus zijn zoon, of wat er maar over was van zijn nageslacht, overgedragen feitelijk aan de zorg van David. En David heeft beloofd dat dan ook te zullen doen. En dat is wat hier dan zomaar tussendoor naar voren gebracht wordt. Dat wil zeggen, David informeert ernaar. Is er nog iemand? Het huis van Saul nu, heb je dat nu weer. En het huis van Saul had een knecht, wiens naam was Ziba. En zij riepen hem tot David. En de koning zei tot hem, zijt gij Ziba? En hij zeide, uw knecht, dat wil zeggen, ja zeker, daar ben ik. Ziba betekent ook zoveel als de gestelde, de aangestelde, degene die ergens neergezet is, aangesteld, gepositioneerd. De, voor je het weet zeg je aanstelling tot zonen, maar vooruit. Maar hij is dus aangesteld over het huis van Saul in elk geval. Zie. En daarmee aangesteld ook voor de, over de zorg van Mephibosheth. Zijt gij Ziba? Ja. En de koning zei, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. Dat is niet veel, maar er is dan toch één iemand. Mephibosheth. En de koning zei tot hem, waar is hij? En Ziba zei tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. En daar ben je meteen flink aan het verdwalen. Want Machir, ja, die naam wordt u geacht toch te kennen. Vroeg of laat moet je dat weten. Machir is de naam van de eerstgeborene van Manasse. En Manasse is van Jozef. Dat weet u, hè? Manasse is de oudste eigenlijk van Jozef, naar de mens. Hij moest zijn eerstgeboorterecht prijsgeven te willen van zijn jongere broer Efrem. Maar Manasse heeft dan weer een zoon Machir. En de naam van Machir komen we in de geschiedenis uitgebreid tegen. Dat wil zeggen, de naam van Machir als zoon van Manasse. Dat is deze niet. Maar het is wel diezelfde naam, dus het roept toch deze dingen op. Je kijkt in je Bijbel, waar heb ik Machir? Dan kom je bij Manasse en dus bij Jozef. Kleinzoon van Jozef, enzovoort. En bovendien, wij kennen de Machirieten. Wij kennen trouwens ook het Saksische koninkrijk Mercia. Ken je dat? Dat is van Machir. De letters zijn wel door elkaar gewisseld. Maar dat gebeurt nou eenmaal. En wij kennen de naam Machir in ieder geval als Amerika. Want Amerika komt van Machir. Oké, het komt van Americo Vespucci. Of Vespucci moet je zeggen waarschijnlijk. Waarschijnlijk een beroemde componist geweest. Zeg maar, toma, laat me zitten. Maar dan nog, daar heb je niet alles mee verklaard. Die naam die is terug te herleiden. Inderdaad, tot Manasse, de natuurlijke eerstgeborene uit Israël. En deze Mephibosheth wordt daarmee geassocieerd. Hij is uit Benjamin, maar hij wordt geassocieerd via deze naam. Want deze mag hier kennen wij verder niet. Maar via deze naam wordt hij geassocieerd met Manasse. En verder, dat geldt trouwens ook van die Amiel. Die kennen we ook niet. We kennen wel een Amiel, maar die is uit stam van Dan. Dat is dus ook niet deze figuur. Wat ik probeer te zeggen, het is ingewikkeld genoeg, dat op een of andere wijze deze Mephibosheth weliswaar uit het huis van Saul is en dus vertegenwoordiger op het hoogste niveau, kleinzoon, prins dus eigenlijk, een natuurlijke erfgenaam van de troon van Saul, dat deze is uit Benjamin. Maar hij wordt geassocieerd met Efraïm. Dat wil zeggen, met de tien stammen, maar hoe zeg ik dat? Met Jozef, met Manasse en wat het maar wezen mag. En wat erachter steekt, is betrekkelijk eenvoudig, maar dat kun je niet halen uit de geschiedenis hier. Dat maakt het moeilijk om erover te spreken. Wat erachter steekt, is dat bij het aanbreken van onze bedeling en dus bij de kroning van de Heer Jezus, om zo te zeggen, toen hem gegeven werd alle macht in hemel en op aarde en wat dat maar was allemaal, en hij dus moest beginnen met zijn koninkrijk te oprichten en te openbaren, toen werd die geschiedenis, als ik dat zo mag zeggen, dan toch onderbroken. Dit is niet helemaal het goede woord, maar komen vanuit een bepaalde context, kan je dat rustig zo zeggen. Want in onze dagen, want daar hebben we het dan over, is niet sprake van een verdere uitbreiding of openbaring van het koninkrijk van Christus, de zoon van David, of van het herstel van de troon van David in Jeruzalem, of wat dan ook, maar er is sprake van de bouw van de gemeente. En voordat hier het verhaal verder verteld wordt over de bouw van het koninkrijk van David, worden wij via Mephibosheth geconfronteerd met gemeentelijke waarheid. Want deze Mephibosheth, die wordt opgetrommeld, of hoe dat maar heten mag. En het idee was dat Ziba voor Mephibosheth moet zorgen, op gezag van David. En Mephibosheth zelf wordt geacht vanaf dan geduriglijk brood te eten aan de tafel van David. Dat staat in vers 7. En alles wat ooit van het huis van Saul was, wordt inderdaad aan Mephibosheth gegeven. En Ziba wordt gesteld, dat is zijn naam ook, Ziba wordt gesteld over dat huis van Saul en dus als vertegenwoordiger van Mephibosheth. Mephibosheth zelf kan verder niks. Maar er wordt iemand voor hem aangesteld die zijn zaken moet regelen. En verder leeft hij, hoewel dat niet nodig zou zijn, maar hij leeft op kosten van de koning. Dat is wel een beetje vreemd, want die had zelf middelen van bestaan, eigenlijk, toch? Maar hij leeft op kosten, want dat is wat het heet. Gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Nou, ik denk niet dat elke dag zou aan tafel brood uit, of David aan tafel brood had last aan dat Mephibozet elke dag naar het paleis moest, of drie keer daags, of hoe vaak ze dan maar aten, om brood te eten aan de tafel van de koning. Je moet wel begrijpen wat het betekent. Per slot, wij zitten aan de tafel van de koning en eten daar brood. En een van de laatste foto's, nou ja, ik moet het netjes zeggen, maar ik ben altijd geneigd tot, te relativeren. Maar een van de laatste afbeeldingen die wij van de Heer Jezus hebben, is dan toch heus de bijeenkomst in de opperzaal, die afbeelding van het laatste avondmaal, toch? En dat is omdat het met name ook nog in, zelfs in 1 Korinthe 10 en 11 aangehaald wordt, waar op zijn minst gesuggereerd wordt dat u en ik, dat wij aanzitten aan de tafel van de koning. Dat wil zeggen aan des Heren tafel. Daar leven wij van, daar eten wij van. Zie je? Zijn wij dan Mephibozet? Nou, dat wellicht niet. Maar wat Mephibozet wel degelijk uitbeeldt, is het gelovig overblijfsel uit Juda, uit de twee stammen van Israël. En Benjamin maakte deel uit van de twee stammen van Israël. Later in elk geval. Benjamin is ook later bij de scheuring van het Rijk de custodian, hoe heet zoiets, de bewaarder van de tempel. Om die reden ook werd Benjamin toegevoegd aan Juda. Alle andere stammen waren toegevoegd aan Efraïm, maar Benjamin niet. Maar Benjamin was natuurlijk toch de volle broer van Jozef, met dezelfde vader, maar ook met dezelfde moeder, de enige volle broer van Jozef. Maar deze Mephibozet uit het huis van Benjamin aan de koningstafel is invalide. Dat wil zeggen, hij kan niet lopen, hij is van hulp afhankelijk, hij kan verder niks, maar hij heeft wel de hoge positie. En Benjamin, de hele geschiedenis door, is nu eenmaal een uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit Juda. Maar bovendien is Benjamin de uitbeelding, of geeft Benjamin uitbeelding van dit verschijnsel, dat de zaligheid als zodanig bij Juda weggaat en gegeven wordt aan de heidenen. Dat wil zeggen, geplant wordt toch bij Jozef dan wel bij Efraïm. En dat is het probleem hier ook, vind ik, van dit zo'n schriftgedeelte als deze, dat je via Machir wordt hij geassocieerd toch met Jozef. Niet dat het rechtstreeks familie is, wij kennen die Machir verder niet, we weten er helemaal niks van hoe dat zit, maar het noemen van deze naam brengt hem daar wel. Dat wil zeggen, het roept in ieder geval die associatie op, en meer is ook niet nodig. Maar het is op voorhand de uitbeelding van dat weliswaar aan de ene kant sprake moet zijn van de openbaring van het koninkrijk van Christus en de vestiging van zijn rijk, wel degelijk op aarde, maar aan de andere kant hebben we een ander verhaal, namelijk het verhaal van de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En dat is wat het uitdrukt. Ziba is degene die ervoor zorgt, en onder de mantel, onder de paraplu van de aangestelde, dat is de gemeente, Ziba. Onder die paraplu verkeert daar die Mephibozet. Ja, inderdaad, hij is uit het huis van Saul. Ja, hij is van koninklijke bloede. Toch? Ja. Ja, alleen niet uit het huis van David dit keer, maar wel, maar toch. Hij is de drager daarvan en hij eet aan de tafel bij David. Maar hij is de uitbeelding van de gelovigen uit de Joden in onze tegenwoordige tijd. Die aan de andere kant geassocieerd worden met de 10 stammen van Israël. En bovendien geassocieerd worden met het koningschap uit Juda. En dat laatste moest ik eigenlijk nog een keer zeggen. Een gelovig overblijfsel uit Juda wordt geassocieerd met Efraïm, met de 10 stammen van Israël, maar ook met het Davidische huis. Het koningschap uit Juda. En ik moet natuurlijk hier ophouden, ik ben alweer over tijd, maar ja. En je vindt het terug in nou dan toch maar weer Genesis 38, 39, 40, 41, waar het maar was, waar de beker van Jozef, niemand wist het behalve Jozef zelf, maar dat de beker van Jozef gevonden wordt bij Benjamin. Die twee worden met elkaar geassocieerd. De rol van Juda daarin is er ook nog, maar dat ga ik niet vertellen, want dat neemt me nou helemaal veel te veel tijd. Maar in de vervulling daarvan vind je het ook terug, want er is ook een Jozef en er is ook een beker, die we kennen als de Heilige Graal. Dat is een beker van Jozef en die wordt geacht zich te bevinden, maar we weten het niet zeker, want dat, ja, dat was zoek. Maar voor zover wij weten is hij bij Benjamin, hoor. En dat is ook zo, want je vindt het uitgedrukt, en dan spring ik van de hak op de tak. Je vindt het uitgedrukt in de enige nieuwtestamentische Benjaminiet die wij officieel kennen, dat is Paulus. Toch? En hij is de drager van de beker, hij is de drager van de zaligheid, hij is de grote vertegenwoordiger daarvan, enzovoort. En hij heet apostel der heidenen, omdat hij het evangelie brengt aan de heidenen. En dat doet hij ook, en meer specifiek aan Efraïm of wat daaruit voortkomt, want hij heeft de connecties met het Britse koningshuis, al was het maar omdat hij dat zelfs noemt in 2 Timotheus 4. Hij zegt het niet zo, maar hij noemt een paar namen wel degelijk uit die familie. En dat is zo duidelijk dat je hoeft niet een aanhanger te zijn van de 10 stammen theorie of van de continuering van het huis van David om dat te weten. In mijn bijbelcommentaren kom ik het echt wel tegen. Lang niet bij allemaal, maar bij sommigen wel. 2 Timotheus 4, waarin hij de groeten doet in verband met Pudens en Linus en Claudia enzovoorts. Het wordt op zijn minst als optie gegeven dat de verwijzing is naar die familie. Want daar is toch heus wel het een en ander over bekend. Maar die combinatie is er wel degelijk. Bovendien, maar dat bewaar ik wel voor volgende keer. Ja, wij vinden Benjamin, de stam van Benjamin, helemaal Benjamin, vind je in hoge mate terug, niet onder de Joden, maar onder de 10 stammen van Israël. Omdat ze weggevoerd zijn ook. Met de 10 stammen mee. En ik weet het zeker, omdat je de namen van de zonen van, en zelfs kleinzonen van Benjamin, gewoon terugvindt onder de, laten we zeggen, onder de Keltische volkstammen, in elk geval. En onder Angelsaksische trouwens ook. Maar ja, daar heb ik nou geen tijd meer voor. Maar waar het maar om gaat, is dat je Benjamin in hoge mate terugvindt, inderdaad in Brittannië, waar ook de troon van David voor bestaat, om zo te zeggen, en dat is bij Efraïm. Zo is dat. Bij Jozef dus. En die combinatie zit daarin. En als iemand als iemand een andere verklaring heeft voor dit verschijnsel, en waarom dit in de Bijbel staat, laat die dan maar zeggen. Want voor de rest is het een onbenullig verhaal. Wat maakt het ons uit wat er met die gehandicapte daar gebeurt uit het huis van Saul? We zijn lang blij dat we van Saul af zijn. Het was toch niet best met Saul? Toch? En dan zult u zeggen, daar kan de kind niks aan doen. Nou, er waren meer kinderen die geoordeeld werden met hun ouders mee, hoor. Die er ook niks aan konden doen. Zo bijzonder is dat nou ook weer niet. Maar waarom deze nou speciaal eruit komt en gered wordt, Nou ja, het antwoord is omdat wij erover zouden praten, dan is de bedoeling vanavond hier. Daarom zit Mephibozet aan de tafel bij David. Daar horen we er ook niks. Ja, we horen er nog wel wat van. Als David verdreven wordt door Absalom. Maar dat is een herhaling van zetten, omdat Absalom feitelijk hetzelfde voorstelt als Saul. De heerschappij van de wet namelijk, en dat daar dan die Mephibozet, of althans Ziba, vooral Ziba, daar weer een rol in speelt, dat ligt natuurlijk wel voor de hand. Maar het blijft waar, en ik roep dat al even, Benjamin, alles wat Benjamin is, is altijd een beeld van een gelovig overblijfsel uit de twee stammen van Israël. Maar hij komt terecht aan de koningstafel en hij wordt geassocieerd met Jozef, omdat Benjamin nu eenmaal de enige echte volle broer is van Jozef. En wat die beker betreft van Jozef, die bij Benjamin gevonden wordt, ik zeg het er ook maar een keer bij, ik verbaas mij er tot vandaag hoogelijk over dat er zoveel verhalen in de omloop zijn over Jozef van Arimathea, die met een beker naar Brittannië gegaan zou zijn en daar de beker verstopt heeft en dat daarna gezocht wordt. En dat we nou nog niet weten waar het ding is en eigenlijk niet eens weten wat het is. En dat er nou nooit iemand op het idee komt, tenminste, ik ben niet tegengekomen. En dat nooit iemand op het idee komt en zegt, hey, maar dat verhaal ken ik toch van Jozef met een beker. En die zoek is en die ze dan moeten zoeken en dan is hij bij Benjamin. Terwijl het ook duidelijk is dat de Benjaminieten in hoge mate de Belgische stammen zijn, die dan weer in hoge mate in Brittannië terecht zijn gekomen. Want we hebben hier wel een land dat België heet, maar dat is niet omdat er de Belgen wonen, uit de dagen van Julius Caesar zal ik maar zeggen, en daarvoor. Maar dat is omdat ze daar gewoond hebben en daar vertrokken zijn. Want de Belgen wonen in Brittannië, en daar komt de naam Wales trouwens ook vandaan, want het zijn natuurlijk gewoon Walen, dat begrijpt u toch, hè? De echte Walen wonen niet in Wallonië, maar wonen in Wales. En dat heette weer Cymru, maar dat is weer een ander verhaal. Maar en in Wales wonen ze natuurlijk, in Somerset enzovoort. Dat is gewoon Belach, dat zijn de Belgen die daar wonen enzovoort. Ze zijn in hoge mate daarin overgestoken en zijn terechtgekomen bij Efraïm. Waar vind je Benjamin? Bij Efraïm. En wat vind je daar nog meer? Het huis van David. Maar die associatie van Jozef en een beker en die bij Benjamin is, Jos, dat niemand daarop komt, dat ligt zo voor de hand. En daarom geloof ik het verhaal ook. Dat vind ik een van de belangrijkste argumenten. Zijn legende, mythen genoeg in omloop. Maar het simpele verhaal van het ene Jozef met een beker in Brittannië terechtgekomen is, die daar zoek geraakt is, ergens onder de Walen in België, dan wel in Wales, of waar het maar was, daar onder de Britten. Ja. Dat verzin je toch niet? En als je het wel verzint, dan leg je de band met de Bijbelse gegevens. Maar niemand van die lui doet dat ooit. We hebben er nog net Jozef en Arimathea. Maar goed, maar dat het iets van doen heeft met die geschiedenis in Genesis. Niemand komt daarop. Maar ik zal het niet verder vertellen hoor. Ik vind het prima zo. Ik vind het de pracht van een argument. Dat kan niet verzonnen zijn. Nou ja, de details wel, die kun je verzinnen. Maar het grondidee, ja, en dat het nog beklijft ook de eeuwen door, ja, natuurlijk is dat omdat het echt waar is, zo is dat gegaan. En ik bedoel niet letterlijk die beker, hoewel misschien ook wel, maar ik bedoel de zaligheid als zodanig. Het eerstgeboorterecht, de aangestelde Ziba, het eerstgeboorterecht, dat daar terechtgekomen is en van de Joden gegaan is naar een ander volk, via Benjamin. Bedankt aan Paulus en noem ze maar op. Nou goed, ik moet het daarbij laten, want het is oosttijd, mensen. We moeten de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die wij vinden. Elke dag opnieuw in uw woord. In deze oude geschiedenissen, maar ook in letterlijke uitspraken en beloften. Maar hoe dan ook, we mogen vaststellen dat het waar is dat u namelijk voortijds veel malen op velerlei wijze gesproken hebt. En heel wat zaken verborgen hebt in deze schriften, terwijl wij nu in onze dagen bekendgemaakt worden met deze verborgenheden van uw wil. We danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om dat woord te openen. En we vragen u of u dat woord in onze harten wilt planten en ons wil geven die wijsheid die wij nodig hebben om deze dingen te leren verstaan. Om ze ons eigen te maken en daarmee om te leven uit wat u gezegd en gedaan hebt in het verleden. Opdat wij in het heden daar deel aan zouden hebben en bijzonder zouden uitzien naar de verschijning van uw heerlijkheid in de toekomst. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.